zegen. Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt in der eeuwigheid en die niet laat varen de werken zijner handen. Genade zij u en vrede van hem die is, en die was, en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij nu eerst uit de 147ste psalm, daarvan het zesde vers: de Heere betoont zijn welbehagen aan hen die nederig naar hem vragen. 147, het zesde vers. Zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u kunt vinden in het evangelie naar de beschrijving van Johannes. Daarvan het achtste hoofdstuk, de versen 30 tot en met 47. Schriftlezing voor deze middag is Johannes 8 vanaf het 30ste vers. Doen wij vooraf belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld christelijk geloof.
Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Vervolgens Johannes 8, versen 30 tot en met 47. En als hij deze dingen sprak, geloofden velen in hem. Jezus dan zeide tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn discipelen, en zult de waarheid verstaan, en de waarheid zal u vrijmaken. Zij antwoordden hem, wij zijn Abraham's zaad, en hebben nooit iemand gediend. Hoe zegt gij dan, gij zult vrij worden? Jezus antwoordde hun, voorwaar zeg ik u, een iegelijk die de zonde doet, is een dienstknecht der zonde. En de dienstknecht blijft niet eeuwiglijk in het huis, de zoon blijft er eeuwiglijk. Indien dan de zoon u zal vrijgemaakt hebben, zo zult gij waarlijk vrij zijn. Ik weet dat gij Abraham's zaad zijt, maar gij zoekt mij te doden, want mijn woord heeft in u geen plaats. Ik spreek wat ik bij mijn vader gezien heb. Gij doet dan ook wat gij bij uw vader gezien hebt. Zij antwoordden en zeiden tot hem, Abraham is onze vader. Jezus zeide tot hen, indien gij Abrahams kinderen waart, zo zoudt gij de werken Abrahams doen. Maar nu zoekt gij mij te doden, een mens die u de waarheid gesproken heeft, welke ik van God gehoord heb. Dat deed Abraham niet. Gij doet de werken uw vaders. Zij zeiden dan tot hem, wij zijn niet geboren uit hoererij, we hebben één vader, namelijk God. Jezus dan zeide tot hen, indien God uw vader ware, zo zoudt gij mij lief hebben, want ik ben van God uitgegaan en kom van hem. Want ik ben ook van mijzelf niet gekomen, maar hij heeft mij gezonden. Waarom kent gij mijn spraak niet? Het is omdat gij mijn woord niet kunt horen. Gij zijt uit een vader den duivel en wilde begeerten uw vaders doen. Die was een mensenmoorder van de beginnen en is in de waarheid niet staande gebleven. Want geen waarheid is in hem. Wanneer hij de leugen spreekt, zo spreekt hij uit zijn eigen. Want hij is een leugenaar en de vader dezelfde leugen. Maar mij, omdat ik u de waarheid zeg, gelooft gij niet. Wie van u overtuigt mij van zonde? En indien ik de waarheid zeg, waarom gelooft gij mij niet? Die uit God is, hoort de woorden Gods. En daarom hoort gij lieden niet, omdat gij uit God niet zijt. Tot zover de schriftlezing.
Laat ons een zegen vragen over dit ons samen zijn. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, en die op deze uw heilige dag ons zo duidelijk maakt dat gij almachtig zijt en dat wij zeer nietig zijn. Wie zou een van de miljoenen sneeuwvlokken kunnen tegenhouden of terugsturen? Gij zendt ze op deze aarde. Mogen we er maar een indruk van ontvangen. En mag de boodschap die ervan uitgaat, door uw woord in onze harten worden verklaard en toegepast. De natuur leert immers niet wie gij zijt, leert niet wie Christus is, leert ons niet als een zondaar ons kennen, maar dat doet gij toch door uw woord en door uw geest. Zou dat vanavond mogen, vanmiddag mogen gebeuren in zondaars harten? Als u het geeft, hopen we stil te staan bij de enige troost, beiden in leven en in sterven. Dat is de troost die voor ons allemaal zo onmisbaar is. Want zonder die enige troost kunnen wij niet leven en kunnen wij niet sterven. O, mag dat ook zomaar in ons hart leven, opdat we niet rustig door zouden kunnen leven, maar naar u de Heere leren vragen en leren zoeken. Zoudt u daartoe het onderwijs vanuit uw woord, waarop onze geschriften gegrond zijn, willen heiligen aan onze harten. Fundeer ons in de leer der waarheid die naar de godzaligheid is, opdat we niet ter linker of ter rechterzijde zouden afwijken en op grond van ons eigen gevoel een waarheid kiezen die geen waarheid is. Wil ons en onze jonge mensen vasthouden bij het onbedriegelijke getuigenis van uw woord. Daar zullen ze nooit mee verdwalen. Daar zullen ze altijd raad en wijsheid vinden, als zij u er nederig om vragen. O, leer ze in die afhankelijkheid van uw woord en dat vertrouwen op uw woord hun weg gaan. Anders komen er vragen die zij niet kunnen beantwoorden. En zoeken we de antwoorden buiten u en zonder u. Maar wees nou met innerlijke barmhartigheid over onze jongeren en over onze ouderen bewogen. Bekeer ons toch, Heere. Zie ons toch aan in genade. Schenk ons het juiste licht over deze wereld die voorbij gaat met al zijn begeerlijkheden. Maar mogen de schatten van uw genade in deze middag ook zo vertolkt worden, dat onze harten gaande gemaakt worden, net als die van de dochteren van Jeruzalem. En we ook gaan vragen, waar is uw liefste heen gegaan? Ja, dat we er alles voor over leren krijgen, als we Christus maar mogen vinden. Zoudt gij willen gedenken aan alle die door uw geest van nieuws geboren zijn? Zij worden in deze middag ook zo indringend bepaald bij de enige troost. En mag er dan maar een gemis zijn, als er zaken wel in uw woord verklaard liggen, maar niet in het hart. Zoudt u dan door de kennis van de ellende, de verlossing en de dankbaarheid willen leiden tot die enige troost? En zouden uw kinderen ook daarover anderen mogen onderwijzen of voorleven, voorhouden? Wat waar is, wat alleen waarde heeft, wat echt is. Wil aan uw Sion ook nader onderwijs geven. Oefeningen in het allerheiligst geloof. Het is groot wanneer gij begonnen zijt. Het is groot als gij licht gaf in uw woord en adventsverwachting in de ziel gaf. Het is zo eeuwig groot als gij in de verlorenheid uw zoon openbaart. Maar er is toch meer nodig. Mag dat het hart van uw Sion bezetten. Niet tot een onheilig drijven, maar tot een heilige afhankelijkheid van u en een smeken om uw genade. We gedenken aan de gemeente. Gij kent alle omstandigheden van verdriet, rouw, zorg. Die kunnen we soms al heel lang met ons meedragen, terwijl anderen er niet meer naar vragen. Maar tegen u mogen we toch altijd uitspreken. Mogen u bevelen al degenen die voor de grote, zeer belangrijke taak van de opvoeding staan. Helpt u ze daarbij. Dat u hen daarin ondersteunen en moed geven als er soms moedeloze omstandigheden zijn. Geef dat de kinderen gehoorzaam zullen zijn aan het wettige gezag. Ongehoorzaamheid aan de ouders is een zware zonde in uw ogen. Mogen ze het ook verstaan. Mag er een onderlinge harmonie zijn tussen ouders en kinderen, opvoeders en zij die dat onderwijs ontvangen. Mogen u bevelen alle arbeid in uw koninkrijk. Breidt uw koninkrijk toch uit in deze wereld in nood. Ontfermt u over volken die uw naam niet kennen. Heere, zoudt u ook daar nog zendingsarbeiders willen zenden. Maar ook het Joodse volk dragen wij u op. Ach, zonder Christus hebben ze ook geen enige troost. Ook niet bij alle verwarring die er is. Alle afkeer die weer zo opborrelt tegen het Joodse volk. Breng ze er ook mee op de juiste plaats, Heere. Maar zoudt u ook aan ons volk en vaderland, aan onze westerse wereld willen gedenken, die zo openlijk kiest voor de zonde. Zoveel kinder, babylevens in de moederschoot bruut vermoord worden, het moet altijd maar kunnen. Och, dat bloed dat roept om wraak, mogen we het maar inleven als persoonlijke schuld. Mogen u bevelen allen die regeertaken hebben, sterkt u ze daartoe, onderwijst u ze. En mogen ze het van u leren verwachten. Zoudt gij gedachten willen aan het werk van de evangelisatie? Mogen er ook daardoor naar uw huis komen om bekeerd te worden. Sterk aan ieder die daarbij betrokken is. Gedenk de ambtsdragers van deze vakante gemeente. Verschillende ambtsdragers mochten opnieuw gekozen worden. Ook een van uw knechten is beroepen. Ach Heer, het zou zo groot zijn als ge hem in uw gunst zou willen zenden. Opdat de ledige plaats na verschillende jaren mag worden vervuld door u, maar ook door een dienstknecht die gij zond, zoudt u het genadig willen schenken en nog willen verblijden. Mag dat getal in uw gunst vermeerderd worden. Sterk uw dienaren in ouderdom, in ziekte, in weduwnaarschap. Wilt u hen daarin ook ondersteunen? En dat u in deze middag in ons midden zoudt willen zijn. Met de krachtige werking van uw Heilige Geest. Laat het werk van u drieënig de hoogste waarde mogen hebben. Zie ons toch aan in Christus. In spreken en luisteren mocht u erin meekomen. Mag alles in goede orde en stichting verlopen. Uw naam ter eer. Uit louter genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 119 gaan we samen zingen, het 22e vers. Ai, ruk het woord der waarheid niet te zeer van mijn mond. Het 25e vers. Gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Terwijl we zingen 22 en 25 van 119 krijgt u gelegenheid om uw liefdegaven te geven voor de kerk, voor hulp aan de vervolgde kerk en voor de aflossing van het kerkgebouw. 84 of 119 vers 22 en 25 gaan we zingen. Dit is mijn troost. In druk mij toegelegd, zo hebben we samen gezongen. Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Staat dat stempel ook op mijn leven? Ook in de onberijmde psalm 119 staat het er zo nadrukkelijk. Dit is mijn troost in mijn ellende. Daarmee zegt de dichter, ik zou niet weten welke andere troost ik zou moeten vinden dan alleen die troost bij u vandaan. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd. Wat is de dichter toch gelukkig? Nee, we hoeven niet te verlangen naar die verdrukking en die moeite waar de dichter over spreekt. Maar die enige troost die hij ontvangen mag in leven en in sterven, die is zo onuitsprekelijk rijk. Waarom kan de dichter dat dan zeggen? Dit is mijn troost. Indruk mij toegelegd. Wel, we hebben dat samen ook gezongen, al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd. Hij heeft die troost niet zelf bij elkaar geraapt. Hij heeft die troost niet bij mensen gevonden. Maar die troost heeft de Heere door zijn woord gesproken. Uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Zo staat er in de onberijmde 119e psalm. Uw mond. Uw woord. Uw troostvolle belofte is geweest tot sterking in mijn ellende. Dat is toch een gelukkige dichter. Die zo in afhankelijkheid mag leven van wat de Heere spreekt. En wat is de vrucht? Dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Als de Heere spreekt, geeft dat een nog nauwere verbinding aan de Heere. En die nauwe verbinding aan de Heere is de weg waarin de Heer nog meer van zijn troost wil schenken, juist in het kruis, juist in de moeite van het leven, want de Heere zal in dit moeilijk leven zijn volk en erfdeel nooit begeven. Dan ben je toch gelukkig, als dat je deel is. Ja, wat is dan de kern waarover de dichter mag spreken? De Heere is mijn deel. En later zal Paulus dat dan aan de gemeente van Rome schrijven. Het zij dat wij leven, het zij dat wij sterven, wij zijn des Heeren. Of zoeken we ons geluk nog altijd op een andere plaats? Zijn we nog altijd druk om het leven zo prettig mogelijk te maken? Ben je daarmee bezig, volwassenen? Zo prettig mogelijk, zo plezierig mogelijk, nog een beetje luxe. Ach, voor hoe lang? Voor hoe lang? Voor even. En is alles straks voorbij. En dan. Laat alles u los. Tel rustig alles op wat u hebt. Zet daaronder min de dood. Wat blijft er dan over? Onder de streep. Wat blijft er dan over? Dan blijft er over voor Gods kerk de enige troost, beiden in leven en in sterven. Dan blijft Christus over, ja, dan blijft God er die enig over. Maar als deze God onze God niet is, wat blijft er dan over? Ach, stop er maar mee. Om te jagen achter deze wereld aan, stop er maar mee. Om te proberen hier beneden zoveel mogelijk geluk te hebben. Je kunt de hoogste verwachtingen hebben, maar er komt vanzelf een keer een streep doorheen, vroeger of later. En dan wordt het voor Gods kinderen waar, dat de Heere, ook in die tijdelijke nood, alle dingen doet medewerken ten goede. Degene die naar zijn voornemen geroepen zijn. En dat is het, wat we in deze middag met de hulp des Heren mogen overdenken. Uit zondag 1 van onze Heidelbergse catechismus, de vragen en de antwoorden 1 en 2. Zondag 1. Daar lezen wij ons leer- en troostboek in vraag en antwoord 1. Wat is uw enige troost? Beide in het leven en het sterven. Dat ik met lichaam en ziel beide in het leven en sterven niet mijn, maar mijns getrouwen zaligmaker Jezus Christus eigen ben. Die met zijn dierbaar bloed voor al mijn zonden volkomenlijk betaald en mij uit alle heerschappij des duivels verlost heeft. En al zo bewaard dat zonder de wil mijns hemels en vaders geen haar van mijn hoofd vallen kan. Ja, ook dat mij alle ding tot mijn zaligheid dienen moet. Waarom hij mij ook door zijn heilige geest van het eeuwige leven verzekert. En hem voortaan te leven van harte, gewillig en bereid maakt. Vraag en antwoord 2. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven mocht? 3 stukken. Ten eerste hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Ten andere hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. En ten derde hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Tot zover. Troost, troost mijn volk. Zo mogen we boven deze catechismusafdeling, ja, boven de hele Heidelbergse catechismus schrijven. Het zijn de woorden uit Jesaja 40. Troost, troost mijn volk. Een enige troost, een rijke troost en een verkregen troost. Een enige troost, vraag 1. Een rijke troost, antwoord 1. Een verkregen troost, vraag en antwoord 2. Opnieuw mag onze Heidelbergse catechismus verklaard worden. Opnieuw krijgen we 52 zondagsafdelingen lang onderwijs in de waarheid van Gods woord. En wat hebben we dat hard nodig, onderwijs in de waarheid van Gods woord die nooit verouderd, altijd actueel is, nooit veranderd en altijd houvast geeft, ook te midden van alle verwarring die er is. En als de Heere nu in de weg van de reformatie de belijdenisgeschriften heeft gegeven om te onderwijzen, dan mogen we dat wel hoog waarderen. En dan ligt er ook een opdracht bij ons. Om niet alleen die catechismus spreken en leesdiensten bij te wonen, vanzelf, dat is ook een opdracht, maar probeert u zelf daar ook op voor te bereiden. U weet, er is een uitgave van de catechismus met uitgeschreven bijbelteksten. Ik zou haast zeggen, dat pakt u er wel zeker bij. Er zijn ook heel veel catechismusverklaringen verschenen. Ik zou zeggen, dat is een nuttige voorbereiding op de zondagse preek om zo'n catechismusverklaring van tevoren te lezen. Probeert u zich zo voor te bereiden op de catechismusprediking. Want die catechismus is met dat doel ook samengesteld. Het is bedoeld om een getrouwe samenvatting te geven van wat de Heere door zijn woord tot ons zegt. En weet u wat Zacharias Ursinus en Caspar Olevianus, de opstellers van de catechismes, in hun voorwoord geschreven hebben? Het voorwoord dat zij speciaal schreven aan Frederik III, de keurvorst van de Palt, de vorst die de opdracht gaf om de catechismes op te stellen. In dat voorwoord schreven die twee jonge mannen dit: waarom de catechismes? Opdat ieder geen nieuwe dingen leren naar eigen gevoelens. Dat is een belangrijke zin. We hebben de catechismus gekregen als samenvatting van Gods woord met het doel dat we geen nieuwe dingen leren. Kom je dat wel eens tegen, jonge mensen? Nieuwe ideeën. Nieuwe opvattingen. Och mensen, daar struikel je over. En soms lijkt het wel alsof iedereen mee wat nieuws probeert te bedenken. En je bouwt een website en je gooit dat nieuws op internet en... Ik zou zeggen, jonge mensen, hou je hoofd maar een beetje koel. Als allerlei nieuwe dingen zomaar voorgeschoteld worden, geef je veel onrust. Ik hou me er zelf een beetje afzijdig van, eerlijk gezegd. Ik ga liever naar de catechismus. Ik ga liever naar Gods woord. Al die nieuwe dingen, je wordt er alleen maar verward door. En de catechismus is juist bedoeld als een tegenwicht tegen al die nieuwigheid. Het gaat terug op dat oude, onveranderlijke woord van God. Tweede, wat onze opstellers in dat ene zinnetje zeiden, opdat ieder geen nieuwe dingen leren naar eigen gevoelens. Hoort u dat ook wel eens? Ik voel het zo. Ja, maar ik voel het zo. Nou, dat hoor je ook nogal eens. Meer dan je lief is. Maar gemeente, dat is waardeloos. Hoe ik het voel. Weet u wat er met mijn gevoel aan de hand is? Weet je wat er, jonge mensen, met jouw gevoel aan de hand is? Door en door misleidend. Want ons verstand is verduisterd. Onze wil is verkeerd. Onze hartstochten zijn ongeregeld. Ons gevoel is door de zonde besmet. Ik zou zeggen, daar moet je juist niet op afgaan, op je gevoel. Je moet op Gods woord gegrond zijn. Zoek altijd, altijd, wat zegt de Heere? En zeg nooit meer tegen een ouderling op huisbezoek, ik voel dat anders. Zeg nooit meer op de catechisatie, ik voel dat anders. Dat heeft totaal geen waarde. Nul en geenerlei waarde. Gods woord. Daar kom je nu nooit bedrogen mee uit. Dat geeft je nu altijd de zuivere weg. En dat is een voorrecht, juist in alle verwarring die er in onze tijd is, opdat ieder geen nieuwe dingen naar eigen gevoelens zou leren. Je Heidelbergse catechismus is door de Heere rijk gezegend. Ik zou niet precies weten in hoeveel talen die vertaald is. Wel weet ik dat dat wereldwijd verspreid is. En dat het in China het kleine bijbeltje noemen. Samenvatting van Gods woord. Helemaal uit Gods woord geput. En die catechismus is bedoeld voor de kerk en voor de school. Die is ook bedoeld voor onze gezinnen. En zo mogen wij vanmiddag weer een begin maken aan de behandeling van de Heidelbergse catechismus. En stel nu dat wij de gedachte zouden hebben, ja, die leer, dat is allemaal een beetje droog, dat staat een beetje ver van me vandaan. Stel nu dat wij die gedachte hebben, dan gaan we heel snel de eerste vraag lezen. Wat is uw enige troost, beide in het leven en sterven? Wel, dat is toch niet iets algemeens. dat is toch niet bepaald een droge vraag? Nee, dat is rechtstreeks op je af. Kinderen, aan jullie wordt die vraag gesteld. Jonge mensen, aan jou wordt die vraag gesteld. En jij moet hierop antwoord geven. Daar krijg je nu gelegenheid voor. Wat is jouw enige troost? Nu in je leven, straks in je sterven. Denk maar even na, jonge mensen. Jullie moeten sterven, hè, jongeren? Misschien zeg je wel, dominee, ga verder. Nee, ik ga niet verder. Jullie moeten sterven, hè? Weet je dat al? Heb jij iets in je hart waarmee je kunt sterven? Ik bedoel genade. Christus. U moet sterven, hè? Direct in de eerste vraag van onze Heidelbergse catechismus wordt u bepaald bij dat punt waar we zo graag aan voorbij gaan. En dan staan we aan het graf van een geliefde en oh, dan komt het even op ons af, ik moet sterven. En de volgende dag op je werk denk je daar nog over na. Je leest eens een preek. En? Misschien is het al wel 5 jaar geleden dat u die diepe indrukken had, maar je moet nog steeds sterven. En die rechtstreekse vraag wordt op ons allemaal afgevuurd. Het is ook een vraag rechtstreeks naar de kern van de zaak. Het is natuurlijk goed als u de schriftuurlijk bevindelijke prediking bemint, daar ben ik blij mee. Het is goed als je dat in je jonge leven ook nadrukkelijk voelt en als je om die reden zegt, ja, ik wil belijdenis afleggen. Dat het is waar wat ik in Gods woord lees. Ik hoop dat je daarbij blijft, dat beloof je ook. Het is goed. Het is goed als u 80 bent en u bent nog niet afgeweken van de zuivere leer, maar deze vraag is wel rechtstreekser. En deze vraag gaat wel meer op de kern af, want hebt u dan troost? En er staat er nog iets. Die troost moet houdbaar zijn in het leven, houdbaar in het sterven. Ja. Hebt u een troost waarvan u weet, als ik mijn voeten zet in de doodsjordaan, dan zal die troost mij niet in de steek laten. Hebt u zo'n troost? Hebt u zo'n troost dat, als je op de gevaarlijke wegen verongelukt, je dan op goede gronden weten mag. Maar na de dood is het leven mij bereid. God neemt mij op in zijn heerlijkheid. Er zijn er die zeggen, maar dat is wel een heel hoog stuk. Daar ben ik het van ganser harte mee eens. Maar kunnen we met minder leven? Kunnen we met minder sterven? O, onze Heidelbergse catechismus, stel deze indringende vraag en er staat nog een woordje bij. Wat is uw enige troost? Enig in zijn soort, heel zeldzaam. Enig, zoals je het nooit ergens anders kunt vinden op deze wereld. Een enige troost die zo diep van inhoud is. Bij u, Heere, immers is de levensbron. Uw licht doet klaarder dan de zon. Ons het heugelijk licht aanschouwen. Een enige troost met zo'n buitengewoon grote waarde. Dat is de vraag. Een duurzame troost. Een troost die bijblijft. Een troost waarover Paulus de Heere hoorde spreken als de Satan hem het vuistslagen kastijdt. Mijn genade is u genoeg. Mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Een troost waar de Heere Asaf bijbracht toen zijn bestraffing er alle morgen was en hij nijdig was op de voorspoed van de dwazen en de Heere ging Asaf weer brengen bij die enige troost. Zo ik dan u heb, o Heer mijn, zou dan iets anders mijn God zijn? Een enige troost. En nu de vraag. Wat is dat? Wat is dat? Uw troost. Uw troost. Uw enige troost in uw diepste smart. De meest uitnemende zielenbalsem in je grootste wond. Wat is dat? Wat is je grootste verdriet, kinderen? Wat is je grootste verdriet? Wat vind je erger? Als je tegen God zondigt of als je mobiel verliest? Wat vind je erger? Waarover ben je meer verdrietig? Zijn er in ons midden of die meeluisteren die zeggen, dat weet de Heere wat mijn grootste wond is. Ik ben vleeselijk. Verkocht onder de zonde. Dat weet de Heere wat mijn diepste smart is. Het goede dat ik wil, dat doe ik niet. Het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Dan is er een enige troost nodig. Een krachtige troost uit Christus. En dat is ook ons antwoord in de tweede plaats. Een rijke troost. Immers, we lezen in het antwoord de geloofsbelijdenis van de christen uitgesproken door Ursinus en Olevianus. Dat ik met lichaam en ziel, beide in het leven en het sterven, niet mij, maar mijns getrouwen zaligmakers, Jezus Christus, eigen ben. Dit is het antwoord, zegt de oudvader Carolus Tuinman, een van de oudvaders van wie een catechismusverklaring verschenen is. Dit is het antwoord waar alle gelovigen deel aan hebben. Maar, zegt hij erbij, niet alle gelovigen kunnen dit in dezelfde mate zich toe-eigenen. Maar ten diepste is dit het, wat geschonken wordt door wederbarende genade, als een verloren zonder uit Adam afgesneden wordt, Christus ingelijfd wordt, dan is hij het eigendom van Christus. Dan leeft hij onder de bewaring van Christus. Dan wordt er een gewilligheid geboren in het hart om voor de Heere te leven. Dus dit is het geestelijke eigendom van al degenen die levend gemaakt zijn uit de geestelijke dood. Maar niet al degenen aan wie de Heere genade schonk, kunnen dat in dezelfde mate zich toe-eigenen, zei Tuinman. Niet al Gods kinderen hebben dezelfde mate van troost. Niet al Gods kinderen hebben dezelfde mate van onderwijs, van oefening. Niet al Gods kinderen hebben dezelfde mate van het geloof, van het aandeel in God door Christus. Maar het is wel het wezen van de zaak. En we mogen niet zeggen, nu ja, dit antwoord is dan alleen bedoeld voor sommige gelovigen die die vaste grondslag mogen kennen en met minder zou het ook kunnen. Ik zou het niet met minder proberen. Ik zou het niet met minder proberen. Op weg een reis naar de eeuwigheid. Dit is de enige troost. Wat zegt de catechismus dan heel kort en kernachtig? Dit. Ik heb een andere eigenaar gekregen. Ik heb een andere eigenaar. En nu leef ik voor rekening van die andere eigenaar, Christus. Dat is de kern van het antwoord. Een andere eigenaar. Ik hoop dat dit punt meegaat. Ik moet een andere eigenaar hebben. Van nature ben ik het eigendom van de vorst der duisternis. Ik moet het eigendom worden van Christus. Ik moet een andere eigenaar hebben. In onze tijd gebeurt het nog wel eens dat mensen denken, als ik nou van kerk verander, dan wordt het allemaal een beetje beter. Nou, geloof het maar niet. Het is trouwens helemaal niet de vraag waar u zichzelf mee bezig moet houden. Je moet van eigenaar veranderen. Je moet van eigenaar veranderen. Ik moet het eigendom van Christus zijn. Hoe kan dat toch? Dat een verloren zondaar die moed en vrijwillig zich losgescheurd heeft van de Heere, het eigendom van Christus wordt. Dat is het werk van God drie-enig. En dat klinkt al door in antwoord 1. En dat klinkt ook door in heel de catechismus. De catechismus is 1 grote uitleg van het werk van God drie-enig. Straks in zondag 8 zal dat heel duidelijk verwoord worden. God de Vader en onze schepping. God de Zoon en onze verlossing. God de Heilige Geest en onze heiligmaking. Maar ook in antwoord 1 klinkt dat ook door. Het is immers God de Vader in het bijzonder die verkoren heeft tot het eeuwige leven. God de Zoon die gekocht heeft met zijn dierbaar hartebloed. God de Heilige Geest die Christus toepast in zondaarsharten, die wederbaart, die gewillig maakt om voor de Heere te leven. Dus antwoord 1 verklaart ons hoe iemand van eigenaar verandert. En dat gebeurt door het werk van God drie-enig. En dat is ook het vaste fundament van die enige troost. Die ligt niet in een tekst die ik wel eens gekregen heb. Die ligt niet in een ontroering die zich wel eens van mijn meester heeft gemaakt. Nee, die ligt in God. En als die troost niet in God ligt, dan is het geen enige troost. Dan is het geen vaste troost. Maar als je troost mag liggen in God, dan kun je morgen naar school. Dan kun je uitgelachen worden. Dat is erg natuurlijk. Maar dan ligt je troost wel in God. Als je troost mag liggen in God drie-enig, dan kan er alles gebeuren in het leven. En het werkt allemaal mee ten goede. Dat is een gelukkig volk, hè? Zoek het. Zoek het. Nu het nog te vinden is. Niet mijn, maar mijns getrouwe zaligmaker, Jezus Christus eigen ben. Er is dus een onverbrekelijke band gelegd, zegt onze onderwijzer, tussen Christus en tussen mij. Hoe wordt die band gelegd? Nu hoop ik niet dat er iemand hier in de kerk zit die zegt, nou, dat is heel eenvoudig, dan moet je Jezus aannemen. Dat hoop ik niet. Ook dat hoort tot die verwarrende dingen die je zomaar om je heen hoort. Weet wat er hier in het antwoord staat? Die band is gelegd door God. Door God. En daar zal de catechismus elke keer weer de nadruk op leggen. Waar komt dat geloof dan vandaan? Vraag en antwoord 65 van de Heilige Geest. Elke keer ligt gelukkig daar de nadruk op. Het is een door God gelegde band. Ja, ik zeide tot in uw bloed, leef. En als vrucht daarvan, zeker, als vrucht daarvan is er het gelovige antwoord. Maar het begint altijd in God. Altijd. En als vrucht daarvan hoor ik de kerk in Jesaja 44 spreken. Ik ben des Heren. En hoor ik Thomas spreken. Mijn Here en mijn God. En hoor ik het Maria Magdalena uitstamelen. In heilige aanbidding. Rabboni. Mijn meester. Het is een door God gelegde band. Ik ben niet meer baas over mijn eigen leven. Maar dat staat er. Ik ben niet meer mijn eigendom. Ik leef niet meer in het geweld van de vorst der duisternis. Ik leef niet meer zoals ik het zelf graag wil. Ik ben geen eigen baas meer. Zeg het eens eerlijk. Is dat voor u een troost? Als je niet meer eigen baas bent in je leven. Misschien zegt u wel, daar moet ik niet aan denken. Daar moet ik niet aan denken. Ik bepaal mijn eigen koers. Ach, dat geeft geen troost. Je moet altijd maar zelf oplossen. Altijd maar vechten. Of voor je eigen ik, of voor je inkomen, of voor je baan, of voor je bedrijf, of voor je eer. Dan moet je altijd maar zelf vechten. En de halve wereld komt zo vechten door het leven. Maar weet je wat nu de troost is? Als een ander het roer heeft overgenomen. En weet je welke vraag er dan in het hart geboren wordt van Saulus? Wat wilt gij dat ik doen zal? Weet je wat dan je lievelingspsalm wordt, kinderen? Heer, ai, maak mij uw wegen door uw woord en geest bekend. Leer mij hoe die zijn gelegen. Dat gij dan heel vaak bidden. Wilt u me leiden, Heere? Wilt u me onderwijzen? Ik ben zo bang voor mezelf. Dus, zegt u, als ik het goed begrijp, dan raak je je vrijheid kwijt als God je bekeert. Dat hebt u niet goed begrepen. We zijn onze vrijheid al lang kwijtgeraakt. We leven al lang onder het juk van de vorst der duisternis, die keiharde meester, die ons altijd probeert mee te slepen. Nee, het is juist andersom. In de waarachtige bekering krijg je juist de ware vrijheid. De ware vrijheid in de Here. Het is echt niet zo dat Gods wet maar een knellend juk is. Al die regeltjes, al die wetjes. Wel nee. Het leven der genade is juist een leven van vrijheid. Maar je wil lang niet alles meer. Want de Heere maakt de zonde tot de dood. Eigen baas zijn, dat is juist slavernij. Dat is het geweld van de vorst der duisternis. Zo staat er hier in het antwoord. En als we van die heerschappij niet verlost worden, dan zullen we daar eeuwig in omkomen. Dat ik het eigendom ben van wie? Heel aandachtig lezen hoe het er staat. Van mijn getrouwe zaligmaker Jezus Christus. Daar mag u vanavond nog een poosje bij stilstaan. Het eigendom van Jezus. Dat is wat, och gemeente. Alzo hij volkomen kan zalig maken degene die door hem tot God gaan. Dat is groot. Lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom gekocht met betere dingen dan zilver en goud. Het eigendom van Christus. Dat is de gezalfde hoge priester die tot profeet gezalfd is en op wiens lippen genade is uitgestort. Die zo troostvol spreekt, die de armen het evangelie verkondigt, die verbindt de gebrokenen van harten, het eigendom van Christus, de enige hoge priester, die zichzelf tot in de dood wilde overgeven. En die het fundament van zijn offer gelegd heeft om zondaren zalig te maken. En die nu altijd aan de rechterhand van zijn vader bidt om voor de zijnen in te staan. Dat is een troost. Een eigendom van Christus te zijn. De koning der koningen die de genade scepter toereikt. Gedoopt in zijn dierbaar hartebloed. En die het zo vriendelijk toeroept. Ziet, hier ben ik, ziet, hier ben ik. En die de vijanden onder zijn voeten zal verpletteren. Dat is een troost. Eigendom van een volkomen zaligmaker, een hoogste profeet, enige hoge priester, eeuwige koning. En o, wat is hij getrouw? Wat is Christus getrouw? En dat is tot verwondering van de kerk in het bijzonder als ze weer afgedwaald zijn. Als ze het weer zo laag hebben laten liggen. Als ze weer op het dwaalspoor komen en niet terug kunnen komen. En die goede herder zoekt ze weer op en hij daalt weer af in hun diepte. En hij raapt ze weer op en hij spreekt zo vriendelijk toe. Weet u wat ze nou zeggen? Dierbare zaligmaker, wat bent u getrouw? Wat bent u getrouw? Wat bent u toch dienens- en lievenswaardig? En dat wordt nu alleen maar dieper. Naarmate de Heere meer oefent in de afsterving van de oude mens. En meer ontdekt hoe goddeloos mijn bestaan is. Hoe ontrouw en hoe afhorerend mijn bestaan is. O, dan gaat die naam van Christus zo schitteren in zijn eeuwige verbondstrouw. Mijn getrouwe zaligmaker, zegt de catechismus. Wanneer mag u dat zeggen, kinderen des Heren? Ja, wat het wezen van de zaak betreft, mag elk kind van God dat zeggen. Wat het wezen betreft. Christus heeft ze allemaal betaald. Hij heeft tot hen allemaal gezegd, die zijn van mij. Wanneer mag een kind van God dat nu met bewustheid van eigen hart en leven gaan uitstamelen. Mijn getrouwe zaligmaker. Dat is, als Thomas het dat mag uitspreken. Mijn Heere en mijn God, weet u hoe dat komt? Thomas mag de prijs zien. Hij mag de prijs zien. En hij ziet niet alleen de prijs. Maar die ontvangt hij in zijn ziel. Hoe dan? Doordat Christus zichzelf wegschenkt. Gij zijt de mijne. Gij zijt de mijne. O kinderen des Heren, hebt u dat uit de mond van de getrouwe zaligmaker al mogen horen? Of geeft dat juist een smartelijk gemis? Misschien zijn er hier jonge mensen die zeggen, wat zijn die gelukkig die dat mogen uitspreken. Mijn zaligmaker, Dat je zegt, dat zou ik nu nooit durven zeggen, want ik ben zo bedriegelijk. Maar als de Heere dat toch tot mij zou willen spreken. Dat is ook de grond. Het werk van Christus. Die betaald heeft, staat er. Die verlost heeft. Die bewaart. Dat zijn de hoofdzaken van het tweede gedeelte van het antwoord. Zo duur betaald. O, de catechismus gaat in één keer naar de kern van de zaak. Christus bloed. Zijn verzoenende bloed. Zijn schuld uitdelgend bloed. Dat hij betaald heeft met een volkomen liefde tot de eer van zijn vader. En tot de zaligheid van zijn Sion. Hoe lang geldt die betaling? Eeuwig. Die heeft zo'n goddelijke kracht en waarde. En op grond van die betaling verlost Christus, bewaart Christus, vroeger gebeurde het wel, dat er mensen slaaf gemaakt werden en die moesten op die galeischepen roeien. Zwaar werk. En dan kwam het wel eens voor dat er rijke mensen waren die betaalden veel geld voor zo'n slaaf of voor meerdere slaven en die werden vrijgekocht. Maar in een volgende oorlog konden ze weer slaaf gemaakt worden. Maar die door Christus vrijgekocht wordt, oh, die zal nooit meer de slaaf van Satan kunnen worden. Hij eist ze voor zich op. Nee. Die bewaring sluit de strijd niet buiten. Het is juist het testament van Christus. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar hebt goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Als de Heere het goedkeurt tot de zaligheid van de zijnen, dan maken Gods kinderen strijd mee. Aanvechting. Verdrukking. Dan maken ze het mee dat de Satan gaat ziften als de tarwe. Maar, zegt het antwoord, dat moet allemaal tot mijn zaligheid dienen. Dat heeft Jacob ook niet altijd gezegd. Want hij heeft ook gezegd, al deze dingen zijn tegen mij. Het heeft David ook niet altijd gezegd. Ik zal nog een deze dagen in de hand van Saul omkomen. Maar als de Heere het geloof weer levendig maakt, oh, dan mag hij over alles heen kijken. Dan mag Jacob het zeggen, neem dan Benjamin maar mee. God de Almachtige, geef uw barmhartigheid voor het aangezicht van die man. En dat geeft zo'n heilige rust in het hart. Dan maakt de Heer het wel eens waar in het leven van zijn kinderen. Doch gij, mijn ziel, het ga zo het wil. Stel u gerust. Zwijg Gode stil. Ik wacht op hem. Zijn hulp zal blijken. En die bewaring, die gaat over de dood heen. Die gaat dwars door het graf heen. Want niemand zal ze uit mijn hand rukken. En als de Heere daar eens een helder getuigenis van geeft in het leven van zijn Sion, weet u wat ze dan wel eens mogen zeggen? Wat is het vooruitzicht schoon? Want dat is een eeuwigheidswerk. Daar zal ook een eeuwigheid voor nodig zijn om de Heere daar voor de eer toe te brengen. En dan staat er zo in het slot van het antwoord. En hem voortaan te leven, van harte, gewillig en bereid maakt. Wat wordt ermee bedoeld? Laten we het zo kort en hoop ik duidelijk zeggen. Er is verlossing en ook vernieuwing. Verlossing van de zondeschuld, dat hebben we nodig. Vernieuwing van ons hele leven. Dat hebben we nodig. Verlossing, vernieuwing, die zijn aan elkaar verbonden. Die horen onlosmakelijk bij elkaar. Dat betekent, Als de Heilige Geest het werk van de bekering werkt, verlost van de macht van de zonde, dan gaat de Heilige Geest ook vernieuwen. Anders gezegd, bij bekering hoort geen werelds leven. Trouwens, dat hoort sowieso niet bij ons. Dat hoort sowieso niet bij ons. Maar bekering gaat niet samen met een werelds leven. Soms lijkt dat er in onze verwarde tijd wel op. En ik bedoel het niet vervelend, maar dan kun je het wel onthouden. Een makkelijke bekering, een makkelijke levenswandel. Dat gaat vaak samen. Ik geloof niet dat het naar Gods woord is. De Heere verlost en de Heere vernieuwt. Zou Christus de zonde zo duur betaald hebben om dan de zonde maar aan de hand te houden en dan van alles te zeggen, maar dat moet kunnen, daar moet je zo zwaar niet aan tillen. Nee, nee, dit is het. Hem voortaan te leven, van harte gewillig en bereid maakt. Anders gezegd, de Heere vernieuwt het van binnen. En waar je voorheen zo'n lol in had, daar is de aardigheid van af. Echt hoor. Echt waar. Ik hoop dat het heel snel gebeurt. Daar is de aardigheid van af. Want je ziet de zonde erin. In die boeken, in die programma's, in die games. Je ziet de zonde erin. En dat kan niet meer. Dat kan niet meer. Het gaat om Gods eer. En de dienst des Heren. O, die krijgt zo'n waarde. Gods huis. Gods dag. Dat gaat zo trekken. O, dat gaat zo trekken. De genegenheden branden om 's Heren voorhof in te treden. Zo werkt de Heere. Hij vernieuwt de wil. En hij maakt zeer gewillig op de dag van zijn Heerkracht. We gaan er samen van zingen. Psalm 84, het eerste vers. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot. O Heere der legerscharen God, zij mij uw huis en tempel zangen. 84, het eerste vers. volk een enige troost, een rijke troost en nog een ogenblik onze derde gedachte, een verkregen troost. We lezen in vraag 2, hoeveel stukken zijn u nodig te weten? Te weten? Wat betekent dat? Opdat gij in deze troost zaliglijk leven en sterven moogt, we begrijpen allemaal. Hiermee wordt niet bedoeld, als je dit antwoord nu maar uit je hoofd weet, dan heb je die troost. Weten betekent in Gods woord en ook in onze belijdenisgeschriften niet iets met je verstand in het bijzonder, maar betekent in het bijzonder in je hart, persoonlijk, bevindelijk, door de openbaring van God de Heilige Geest. Dus, vraag 2, laat ons niet met rust. En zeg niet, ach nu ja, ik ben wel tevreden met het antwoord dat je geeft. Nee, dat gaat dat antwoord toetsen. Klopt mijn troost met de 3 stukken? Past dat erbij? En in die 3 stukken, zegt diezelfde oudvader Carolus Tuinman, in die 3 stukken zie je ook het werk van de 3 goddelijke personen. Immers, God de Vader, dat is de rechter. En die overtuigt door de wet van zonde, verlorenheid. God de Zoon is de verlosser. Die betaalde met zijn dierbaar bloed en die vermoeiden en belasten nodig tot hem. God de Heilige Geest is de trooster. Die vernieuwt het leven in een ware dankbaarheid jegens de Here. Dus in die 3 stukken zien we ook de orde van de 3 goddelijke personen. Dat betekent ook dat wij deze 3 stukken niet door elkaar mogen gooien. Om een voorbeeld te gebruiken, als je een puzzel gaat maken. Ach, het is natuurlijk wel handig om een bepaalde volgorde aan te houden, maar uiteindelijk, ook al zou je een kromme volgorde aanhouden, als je elk stukje toch op zijn plek legt, dan komt het wel goed. Dus ook als je niet de meest handige volgorde aanhoudt, kun je toch een prachtige puzzel maken. Zo is het niet met de 3 stukken. Je kunt bij de 3 stukken niet zeggen, nu ja, als ze er op een gegeven moment maar allemaal zijn. Ik begin vast bij de dankbaarheid en de rest komt vanzelf wel. Of, ik begin bij het kruis van de Heer Jezus en daarna komt vanzelf de ontdekking van schuld en zonde. Nee, zo gaat het niet. Als je de as van je fiets uit elkaar haalt, dan luistert het wel heel nauw hoe je precies elk onderdeel weer terugzet. En doe je dat niet in de goede volgorde, dan hou je straks een paar onderdelen over en het werkt niet. Dan luistert de orde heel nauw. En zo is het ook met onze Heidelbergse catechismus. Dat luistert nauw. We moeten niet zeggen, we stappen zelf maar in op het punt wat ons het beste past. Nee, dit is de orde die je bijvoorbeeld vindt in Psalm 130. Dit is de orde die u vindt in Psalm 50. En roep mij aan in de dag der benauwdheid. Ik zal u eruit helpen en gij zult mij eren. We treffen het aan. In Romeinen. We vinden het in de bekering van Saulus op zoveel plaatsen in Gods woord. 3 stukken. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Dat is wonderlijk. De onderwijzer mag toch zeggen, waren? Hier spreekt iemand die de enige troost kent. Die mag toch zeggen, waren? Hoe groot mijn zonde en ellende waren. En de onderwijzer zegt, zijn. Inderdaad. Dat is een doorgaande ontdekking. Weet u hoe lang er nodig is om het gewicht van de zonde te leren kennen? Een heel leven. Daarom zal het stuk van de ellende elke keer doorklinken in de preek. En ik begrijp heel goed dat het luisteren naar het stuk van de verlossing aangenamer is, tuurlijk. Het stuk van de ellende is noodzakelijk om geleerd te worden. Hoe groot mijn zonde en ellende zijn. Weet u dat al? Antwoord. Als u onbekeerd bent. Nee. Echt niet. Echt niet. Waarom niet? Al zou je vanavond een groot stuk papier nemen en je schrijft het helemaal vol met gebreken en fouten en dingen die je misgedaan hebt. En het papier staat helemaal vol. Dan weet je nog niet hoe groot je zonde is. Echt niet, nee. Dat leren we pas als we zien tegen wie je gezondigd hebt. Dan ga je het zien. Oh, dan ga je het zien. Dan wordt die ene grote mond tegen je moeder, wordt zo'n zonde. Want het is tegen God. Tegen God. Dan ga je het zien. En dat hoop ik van ganser harte. Dat God in het leven komt, zodat mijn leven gaat staan in het licht van wie God is. Hoe groot? Nooit gedacht. Nooit heeft iemand zoveel kwaad tegenover zoveel goed bedreven. Tweede punt. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Dat moet ik leren. Dat moet ik weten, niet uit een boek, maar door Gods geest geleerd. Ik moet persoonlijk delen in die verlossing. Anders kan ik niet rusten. Hoe ik van al mijn zonde en ellende verlost word. Misschien is dat uw levensvraag wel, waar je al 13 jaar mee loopt te sjouwen. Hoe word ik van al mijn zonden verlost? Je luistert en je luistert en je luistert. Is er antwoord voor mij? Hoe? En met die vraag telkens weer naar Gods huis. En dan mag je wel eens wat horen. Dan springt het hart op van blijdschap en je staat buiten en weer onbekeerd. En van binnen roepen ze toe, stop er maar mee, je krijgt nooit antwoord. Aanhouden hoor. Echt waar. Aanhouden, want hij heelt gebrokenen van harte. En hij verbindt ze in hun smarten. Aanhouden, totdat u het horen mag. U is heden geboren, de zaligmaker. Ten derde, hoe ik Gode voor zulke verlossing zal dankbaar zijn. Ook zo'n levensles. Want aan de ene zijde is het waar. Die door het ware geloof Christus wordt ingeplant. Dat kan niet anders overkomen. Vruchten van dankbaarheid. Dat is waar. Maar aan de andere kant is er zoveel wat er tegen strijdt. Zoveel wat er tegen opkomt. Hoe moet u toch Gode dankbaar zijn? Zullen we het zeggen? In Christus. In Christus. De biddende en de dankende hoge priester, die het gesproken heeft tot zijn discipelen. Hierin is de Vader verheerlijkt, dat gij veel vrucht draagt. En die vrucht, die komt uit Christus zelf voort. 3 stukken, ze liggen aan ons hart. Neem ze maar mee. Ze zullen het hele jaar door verklaard worden in onze catechismes. Maar ze moeten verklaard worden in het hart. Van kind en volwassenen. We hebben het allemaal nodig. Niet meer het eigendom van onszelf, maar het eigendom van een ander. En de dankbaarheid die in het leven vaak nog zo gebroken is, die zal straks eenmaal volmaakt zijn. Waar het in dit leven wel eens uitgestameld mag worden, door Gode zij dank voor zijn onuitsprekelijke gaven. Zal dat de eeuwige aanbidding uitmaken. drie enige God. U zij al de eer. Amen. Eindigen wij met dankgebed. Heere in de hemel, leer het ons toch hoe een groot gevaar het is als we nog voor rekening van onszelf leven. Op weg en reis naar de eeuwigheid. O Heere, bind die ernst op ons hart. Gedenk ons als we deze plaats verlaten. Het past om uw naam te erkennen voor de hulp die gij schonk. Gedenk uw dienaar die in deze week uw woord hoopt te verkondigen. Zoudt u erin mee willen komen? Zoudt u in ieder willen sterken en nabij zijn in moeite en zorgen, in rouw en verdriet? Neem ons toch voor uw rekening, voor tijd en eeuwigheid beide. Bewaar ons over de wegen. Verheerlijk uw grote naam. Om Jezus wil. Amen. 29, het zesde vers is de slotzang. Loof de Heere, die wonderen werkt, Israël zijn volk versterkt. 29, vers 6. De zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods en de gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen. Zegen.